Goedenavond, gemeente. Op deze Palmzondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Gogh uit Scherpenzeelhof zal voorgaan. Vanavond willen we ons voorbereiden op de viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag. Een mededeling voor de jongeren van de mentorcatechese. Aanstaande woensdagavond wordt de mentorcatechese afgesloten. Voor deze keer mag je je mobiel niet thuis laten, maar meenemen. Denk je er ook om dat we met elkaar wat warms zullen eten? De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 8, vers 3 uit de bundel Weerklank. Ik kan het, Heere, bijna niet geloven dat u de manen sterren schiep daarboven. En ook vers 6. Heer, onze Heer, uw naam is hoog verheven. Deze versen zijn afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten door te zingen Uit bundel Weerklank, lied 431, de versen 1, 7 en 8. 431, de versen 1, 7 en 8. Deze dienst staat in het teken van voorbereiding voor de viering van het Heilige Avondmaal. En daarom gaan we het eerste gedeelte met elkaar lezen uit het formulier. En aansluitend zingen we dan uit Psalm 32, vers 1. Psalm 32, vers 1 zingen we als een amen dat we geluisterd hebben naar het eerste gedeelte van het formulier. Daar krijgen we onderwijs. Dat luidt als volgt. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedank had, brak het hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voordat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of ook hij gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen hen wij daarom allen die weten dat ze met de navolgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. En dat betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun god maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We willen samen gaan bidden. Heere God, dank u wel voor deze eredienst, waar we als gemeente samen mogen komen om elkaar te ontmoeten, maar bovenal om u te ontmoeten. Wij ontmoeten u rondom uw woord. Wij ontmoeten u in de liederen die we zingen. We belijden dan ook dat u in ons midden bent. Dat is bijzonder. U in ons midden. De eeuwige, de waarachtige. Dat kwam al naar voren in het eerste lied. Dat u, de schepper van alle dingen, de grootheid van het heelal geschapen hebt. En dat u ons ziet, kleine mensjes. Ja, u ziet ons. Ja, u kent ons bij name. U bent betrokken op ons. U zoekt het goede voor ons. U wilt dat wij gebouwd worden in geloof. En zo mag deze dienst zijn dienst van verzoening. Dienst van genade. En wij oefenen ons in het evangelie. Wij ervaren deze eredienst als een godsdienstoefening. Ook als we geconfronteerd worden vanuit het formulier van het avondmaal met betrekking tot een stukje zelfonderzoek, dan schrik je soms. O God, en dat zou verwarring kunnen geven. Maar het wil ons uitdrijven tot u. Want bij u is vergeving, daar hebben we van gezongen. Welzalig ben je als je mag weten van die vergeving. En wanneer weet je het nou? Ah, heel eenvoudig eigenlijk. Door het geloof in Jezus. Heere Jezus, dank u wel wie u bent. U bent zaligmaker. U bent heiland. Redder. U maakt zo graag zalig. Uw hart gaat uit naar ons en daarin toont u het hart van de Vader. Wij aanbidden u. Heilige Geest, help ons. Dat alles van ons wegvalt. Dat de Heere Jezus en daarin ook de Vader overblijft. Dat we zicht krijgen, nieuw zicht, vernieuwd zicht op de Vader en de Zoon. Onze verwachting is van u. Zegen in ieder, de kinderen, de tieners, jongeren, ouderen. Zegen ons allen hier in de kerk. Bescherm ons. Bescherm ons denken ook, dat we niet afdwalen. Want de boze wil altijd maar weer ons hinderen, wil er altijd maar weer tussenkomen. Dat we het woord niet horen, dat we niet onder het beslag komen van het woord. Dat we onze eigen ding doen en onze eigen gang gaan. Nee, Heere, help ons, verlos ons van de boze. Wij bidden zo om uw zegen, hier in de kerk. Wij bidden om uw zegen voor de broeders en zusters met ons verbonden via de kerkradio of internet. Wees ons allen nabij. O Heere, hoor ons. Tot glorie van uw heilige naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Lucas-evangelie. Ik wil beginnen bij Lucas 21, vers 37 Ik heb opgegeven Lucas 22, 1 tot en met 13. Maar ik wil graag beginnen bij hoofdstuk 21, vers 37 tot en met 23. Van hoofdstuk 22. Daar lezen we het woord van onze God. Overdag nu gaf hij, dat is Jezus, onderwijs in de tempel. Maar 's nachts ging hij de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg heet. En al het volk kwam 's morgens vroeg naar hem toe in de tempel om hem te horen. Het feest nu van de ongezuurde broden, het Pascha, dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen, want ze waren bevreesd voor het volk. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde, en hij ging weg en sprak met de overpriesters en de bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij hem aan hen zou overleveren. En ze verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om hem buiten de menigte om aan hen over te leveren. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. En hij stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei: ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Ze zeiden dan tegen hem: waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen: zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de heer des huizes zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het Pascha gereed. En toen het uur gekomen was, ging hij een tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij de drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En ze begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Tot zover de schriftlezing. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Amen. Voordat we hierbij stilstaan, gaan we samen zingen uit Psalm 115, de versen 1 en 6. Psalm 115, de versen 1 en 6. Als antwoord op de prediking zingen we straks lied 139. Lied 139 uit de bundel Weerklank willen we straks zingen als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. De geschiedenis van vanavond gaat eigenlijk over de laatste twee dagen van de Heere Jezus. We moeten eigenlijk ons voorstellen dat het is in de stille week. Hè? Het is woensdagavond. En in die week is al heel veel gebeurd. Vandaag is het Palmzondag en zo begon die week dan ook voor de Heere Jezus. Die intocht in Jeruzalem. Waar de mensen hebben geroepen tot eer en verheerlijking van zijn naam. En we hebben gelezen dat Jezus elke dag daar in de tempel is om het volk te leren. Maar s'nachts is hij niet te vinden in de stad. Omdat hij ergens op de Olijfberg overnacht. En dat doet de Heere Jezus niet zomaar. Want hij weet dat de Joodse leiders hem zoeken om hem te doden. Overdag kan Jezus vrijuit wandelen in de stad, want daar is de schare. En de schare hangt aan hem aan de lippen. En dan durft de Joodse leiders hem niet te pakken. Maar 's nachts, als hij in de stad zou zijn, zouden ze hem zomaar van zijn bed kunnen lichten. En daarom gaat hij 's avonds de stad uit en overnacht ergens op de Olijfberg. Waar hij alleen maar te vinden is op aanwijzing van iemand anders. En dan moet je het namelijk ook zo voorstellen. Het is bijna het Pascha-feest. En er zijn heel veel pelgrims. En het is bekend dat juist in die tijd dan ook heel veel pelgrims 's nachts op de Olijfberg overnachten. Tussen al die mensen is dan ook de Heer Jezus ergens. Dan kun je hem dus niet zomaar even traceren. Dus in die laatste week zijn de omstandigheden voor de Heere Jezus bedreigend. Je zou wat dat betreft kunnen zeggen, Jezus is vogelvrij verklaard. En zo komt ook tot in vervulling wat hij al eerder heeft gezegd in het Lucas-evangelie. Hebben vossen holen, vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Omdat Jezus 's nachts niet in de stad is, kunnen de Joodse leiders hem niet oppakken. En dat is voor hen een probleem. Want wat nu? Nog even, en dan is het Pascha. En dan kan het zomaar gebeuren dat het volk tijdens dat feest Jezus uitroept als hun koning. Er leefde onder het volk een geweldige verwachting. Ze hadden geroepen bij die intochten: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. En vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Ze zeiden tegen elkaar van, ja, waar is hij? En is daar ook een geweldige verwachting. Ja, ze denken, het kan niet lang meer duren of hij zal zich openbaren als de man die hen zal bevrijden van de Romeinen. En vandaar dat die overpriesters en schriftgeleerden naar een mogelijkheid zoeken om Jezus op te pakken. Alleen de vraag is, wanneer kan dat? En hoe? Kan het nog? Is er nog tijd voor? Want iemand oppakken, dat is nog één, maar veroordelen en ter dood brengen is nog een andere zaak. Want dan moest je in die tijd rekening houden met een aantal regels en wetten. Willen ze Jezus zelf ombrengen door steniging, dan moest er altijd een nacht tussen zitten. De ene dag dus de veroordeling en de volgende dag de steniging. Dus ging altijd dus 2 dagen kosten. En er was nog een ander probleem. Ja, over 2 dagen is het Pascha. En in de wet stond dat op de Shabbat of op een grote feestdag er niet iemand gedood mocht worden. Dus het probleem is, ze kunnen zelf Jezus niet meer doden. Daar is geen tijd meer voor. Het is alleen mogelijk wanneer ze de hulp inroepen van de Romeinen. Dan is het mogelijk om op één dag een vonnis te voltrekken, een uitspraak te doen en een vonnis te voltrekken. En dan zouden zij dus voor de veroordeling moeten zorgen en Pilatus dan voor het vonnis. Dat kan, want ja, Pilatus is een heiden. Die hoeft er geen rekening te houden met de Joodse wetgeving. Alleen, ja, daar kon Jezus niet gedood worden door steniging. Want de Romeinen kennen alleen maar veroordeling via de kruisdood. Dus als het lukt om Jezus op te pakken, dan moet Pilatus de zaak overnemen. En een mooie bijkomstigheid is, komt er dan eventueel oproer onder het volk? Ja, dan heeft Pilatus een probleem, niet wij. En gemeente, dat ligt allemaal besloten in de eerste twee versen van hoofdstuk 22. Alleen de vraag is, hoe krijgen ze Jezus gevangen? En dan lezen we vervolgens de versen 3 en 4. Toen voer de Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en de bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij hem aan hen zou overleveren. Het is wat, hè? Moet u nagaan. Terwijl de overpriesters en de schriftgeleerden een list bedenken om Jezus alsnog te kunnen gevangen nemen, om hem te doden, komt daar Judas naar hen toe. Judas, waar Satan is ingevaren met de vraag van, hoe kan ik Jezus aan jullie overleveren? Vreselijk. Ronduit schokkend. Maar gemeente, God heeft hier de regie. God bestuurt dit. Had Jezus zelf ook niet gezegd dat hij op het Pascha, dus die feestdag, gekruisigd zou worden. Dus niet gestenigd, maar gekruisigd. Maar dat neemt ondertussen niet de verantwoordelijkheid weg van de Joodse leiders en ook niet van Judas. Ja, hier zie je ook wat er kan gebeuren als je willens en wetens je verzet tegen Jezus. Als je je niet laat gebruiken door deze heren en heiland, dan kun je een werktuig worden in de hand van de mensenmoordenaar van de beginnen. Als je je verzet tegen onze heiland, ja, dan krijgt de boze ruimte in jouw leven. Onvoorstelbaar, maar waar. En zo zoeken ze dan samen een geschikte gelegenheid om Jezus buiten de menigte om, dat lezen we ook weer in vers 6, hè? Dus buiten de menigte om Jezus gevangen te nemen. En dan lezen we ook nog dat Judas hier geld voor krijgt. Een daad waardoor hij een betaalde handlanger wordt van de Joodse leiders. Ja, en dan is het wachten, hè? Wachten op het geschikte moment. En dat moment gaat komen, want we lezen in het Johannes-evangelie, als dan Jezus daar die paasmaaltijd heeft gebruikt, dan zegt hij tegen Judas, wat hij wil doen, doe het snel. En dan vertrekt hij. Haalt hij het leger. Een leger van 500 man, hè? Afdeling wordt daar dan gebruikt. 500 man trekken dan op vervolgens straks naar de Olijfberg om Jezus gevangen te nemen. Maar zover is het nog niet. Eerst wil Jezus het Pascha vieren. En dat lezen we in de versen 7 tot en met 13. Als je dit gedeelte leest, de versen 7 tot en met 13, en op je in laat werken, zou je kunnen zeggen, hier stelt de Heer Jezus het Pascha veilig. En hoe doet hij dat? Nou, op een bepaald moment komt die vraag van de discipelen van, waar zullen we het Pascha houden? En dan zegt de Heer Jezus, ga de stad in. Dan kom je een man tegen met een kruik water. En die ga je dan volgen. Zie je het gebeuren? Twee discipelen gaan de stad in. Petrus en Johannes, die komen een man tegen met een kruik water en omkeren, die man volgen. Stel nou dat ze gevolgd zouden zijn geweest door Joodse leiders, zou dat opgevallen zijn. Maar dat kan dus nu niet. En zo worden ze geleid naar een plek, naar een bovenzaal, daar in de stad. En daar zullen ze dan een zaal vinden die al gereed gemaakt is. En dan kunnen zij alles voorbereiden voor de viering. Waarom doet Jezus dit op deze manier? Nou, hij wil voorkomen dat tijdens de viering hij eventueel, want dan is hij wel in de stad, gehinderd zou worden door de Joodse leiders. Die mogen er niet weten waar hij is en Judas mag het vooraf ook niet weten. Ongestoord wil hij het Pascha vieren. Ongestoord om in alle rust een nieuwe dimensie toe te voegen aan die Pascha viering. Dat lezen we vanaf vers 14 dan. En daar geeft hij dan in dat gedeelte wat we dan daar lezen, de ongezuurde broden een nieuwe betekenis. Dat lezen we dan in vers 19. En dan zegt hij dus, als hij dat dus die matzes heeft, hè, en die breekt hij dan. En dan zegt de Heer Jezus, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En na de maaltijd pakt Jezus dan een drinkbeker en dan krijgt hij ook een nieuwe betekenis. Het is vers 20 dan, hè? En dan zegt hij, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. En door dit te doen, krijgt de Pascha-viering een prachtige nieuwe inhoud. Om dit scherp te krijgen, is het goed dat we nu even een uitstapje maken naar het Oude Testament en luisteren naar de betekenis van de Pascha-viering voor de Joden. Weet u, het Pascha is voor de Jood het feest van alle feesten. En dat heeft te maken met het feit dat Pascha een markeerpunt is geworden in de geschiedenis van het volk Israël. Bijvoorbeeld het eerste Bijbelboek, Genesis, heb je de eerste 11 hoofdstukken als het ware over de schepping en de zonvloed. Maar bij hoofdstuk 12 krijg je dus de geschiedenissen van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Maar in Exodus, het tweede Bijbelboek, krijg je dan de geschiedenis van het ontstaan van het volk Israël. Maar dat begint met het gegeven dat het volk een onderdrukt volk is. Nu las ik bij Rabijn de Vries, die heeft een prachtig boek geschreven. Als je het op de kop kunt tikken, moet je het gewoon kopen en lezen. Dat heet Joodse Riten en Symbolen. En die zegt hierover, zolang het volk Israël in Egypte is, zijn ze niet meer dan een miljoenenmassa. Dan zegt hij, een miljoenenmassa van slaven. Maar na Egypte, na dus die uittocht, is het een miljoenenvolk geworden van vrije mensen. En dan is die uittocht uit Egypte het begin van de wonderlijke geschiedenis van het volk Israël. En dan zegt deze rabbijn, dat is voor ons een nieuwe dag. De 15e Nisan is voor Israël bijzonder. Dat is de dag waarop het paaslam is geslacht. De eerste keer toen nog in Egypte. Dat bloed is opgevangen, dat weten de jongens en meisjes wel. Dat bloed is aan de binnenkant van de deurposten gestreken. En dat betekent, in die nacht moet de verderfengel voorbij gaan. En dat voorbijgaan kan ook vertaald worden, dat is eroverheen springen. Dus de dood die dreigend is en die het volk wil bereiken, die kan het volk niet bereiken, omdat er bloed heeft gevloeid. Het kan, ze mogen schuilen achter dat bloed en daarom moet die verderfengel hen voorbij gaan. Dus zo is Pascha het feest van de voorbijgang, kun je zeggen. De dood gaat ons voorbij. En in die nacht staan de mensen allemaal aangekleed, staande te eten. Alles moest met haast geschieden om na deze nacht een nieuwe tijd in te stappen. Pascha is voor de Jood een omslag van nacht naar dag. Van slavernij naar vrijheid. En zo is de uittocht uit Egypte voor de Jood een machtig gebeuren. Wisseling van nacht naar dag. Feest van alle feesten. Denk ook even bijvoorbeeld aan de 10 geboden. Daar wordt ook herinnerd, hè, hoe God het volk heeft bevrijd. Dus de Shabbat, als je dus moet rusten op die dag, heeft ook onder andere te maken van, bedenk dat God je heeft uitgeleid, dat je volk bent geworden, dat je bevrijd bent van de slavernij. Nu, als we deze betekenis, oud-testamentische betekenis van het Pascha overdenken, en dit vervolgens betrekken op wat Jezus zegt tijdens deze maaltijd, dan zijn er hele mooie nieuwe lijnen te trekken. Je kunt zeggen, schiep God met het Pascha een nieuw begin voor het volk Israël. Met Jezus schept God een ander nieuw begin. Met de dood van het Lam van God, dankzij zijn bloedstorting, breekt er een nieuwe dag aan. En wat is dat voor de nieuwe dag? Dat is de uittocht van de macht van de zonde en de dood. Goede Vrijdag en Pasen is het feest van de macht van de zonde en de dood is overwonnen. Want het bloed van het Lam van God breekt de macht van de zonde en de dood. Dat weet u toch? Een ieder die ziet op het Lam Gods. Een ieder die deze Here en Heiland gelooft, die mag weten: mijn zondeschuld is verzoend. Als je gelooft in de Heer Jezus mag je weten, de dood is voorbij. Gaat voorbij. Springt over mij heen, omdat ik schuil achter het bloed van het Lam. Dankzij het offer van Jezus is er een nieuw begin, nieuw leven. En daarom wil Jezus deze Pascha-viering veilig stellen. Om vlak voor zijn sterven de discipelen onderwijs te geven en er een nieuwe dimensie aan te geven. Gemeente, met Goede Vrijdag begint een nieuwe tijd. De uittocht uit Egypte is een markeerpunt voor het Joodse volk. Goede Vrijdag en daaraan gekoppeld Pasen is een nieuw begin, een markeerpunt voor de geschiedenis van de christelijke kerk. Niet kerst, maar Goede Vrijdag met Pasen daarbij is voor ons het feest van alle feesten. En daarom kun je dan ook lezen in vers 15 dan, dat de Heer Jezus zegt van, en ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Want hij wil dus die nieuwe boodschap daarin leggen. Hij wil vooraf aan zijn offerdood de uiteindelijke betekenis van Pascha geven. Want Pascha was het teken van vrijheid, maar de vrijheid ligt niet in het offer van een bokje of van een stierkalf, maar de vrijheid ligt in het bloed van het Lam Gods, Jezus Christus. De ware vrijheid ligt dus in Jezus Christus. Hij maakt vrij. Onze vrijheid ligt in zijn offer. Dat geldt voor Israël en dat geldt voor ons. Vandaar dus dat Jezus hier er alles aan doet om deze viering te vieren. De vraag die nu overblijft is: hebben wij deze boodschap van de Pascha-viering eigen gemaakt? Of anders gezegd, is Jezus dood goed geïntegreerd in ons denken? Is uw denken vernieuwd? Zou ik ook kunnen zeggen. Is uw denken vernieuwd vanwege het offer van Jezus Christus? Ben jij ervan doordrongen dat wij in een nieuwe tijd leven? Want de offerdood van Jezus Christus is niet alleen het begin van de geschiedenis van de christelijke gemeente. De offerdood van Jezus Christus wil voor een ieder van ons een persoonlijk nieuw begin maken. Alleen de vraag is, in hoeverre bent u daarvan doordrongen? Nogmaals, in hoeverre heeft dat een plekje gekregen in uw denken? In hoeverre bepaalt Jezus dood en zijn opstanding uw leven, uw identiteit in Christus? Ik zal het uitleggen. Op een bepaald moment vroegen ze aan Kolbrugge, dat is een theoloog uit de 19e eeuw. Dan vroegen ze aan hem, wanneer bent u gestorven? Toen zei hij, ik ben gestorven op Golgotha. Ze hadden die vraag gesteld, omdat hij dus het kruis zo centraal stelde. Hij zegt, ik ben gestorven op Golgotha. En met Pasen, die paasmorgen, daarmee is mij een nieuw leven gegeven. Dus als wij geloven in de Heer Jezus, hebben wij de dood achter de rug. Op het moment dat u hebt leren geloven, dat kan tientallen jaren geleden zijn of dit afgelopen jaar, want ik heb gehoord vanmorgen is er een belijdenisdienst geweest, misschien wel in dit jaar, dat u zicht kreeg op Jezus Christus. Nou, dat die overgave aan de Heere Jezus, dat vertrouwen, dat is als het ware de dag van de wedergeboorte. Een nieuw begin, dat alles te maken heeft met toen, wat Jezus toen voor u gedaan heeft. En gemeente, daar moeten we diep van doordrongen zijn. En waarom zeg ik dat? Ik heb vele jaren onder u mogen werken. En ik mag nu arbeiden in Scherpenzeel. En ik kwam het hier en ik kom het in Scherpenzeel tegen, in het pastoraat, dat velen niet weten dat de nacht van de zonde en de dood voorbij is. dat velen niet weten dat er een nieuwe dag begonnen is. Dankzij het bloed van het Lam Gods. En dankzij de opstanding van Jezus Christus. En wat krijg je dan? Als je dit niet durft te geloven, dan word je geconfronteerd met twijfel en onzekerheid. Ja, als ik naar mezelf kijk, dan kom ik gewoon tekorten tegen. En op een of andere manier, net als Paulus wat zegt in Romeinen 7, ik kom nog op een of andere manier de macht van de zonde tegen. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Kijkend naar mezelf kom ik allerlei gebreken tegen. En daar kom je dan ook in het pastoraat tegen. En dan vraagt men zich af, dan is er wel een nieuwe dag begonnen? Hoor, en nu ga ik proclameren. Naar Gods raad is Christus op de 15e Nisan in het jaar 33 gestorven. Opdat het dankzij het bloed van dit lam de verderfengel ons niet kan treffen. De verderfengel moet voorbij. En daarom is het goed, gemeente, om ook met een bepaalde regelmaat avondmaal te vieren. We gaan de stille week in. Een week van bezinning en overdenken. En op die goede vrijdag komt u hier samen en is hier een tafel aangericht met brood en wijn. En dan klinken daar die woorden. Het brood dat wij breken is de gemeenschap, de verbondenheid met het lichaam van Christus. En dan krijgt u de opdracht, neem het aan. Eet, gedenk en geloof dat het lichaam van Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Er is verzoening. De nacht is voorbij. En vrijdag wordt hier een beker uitgereikt. De beker der dankzegging, waarover wij onze dankzegging uitspreken, is de gemeenschap. Heb je weer die verbondenheid met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het dierbaar bloed van uw heiland vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Een nieuwe dag. Er is een nieuwe dag dankzij die goede vrijdag. En komt u gebrek tegen in uw leven? Ja, ik ook. Ik heb geen volkomen geloof. Ik herken de zwakte van mijn vlees. Ik heb gebrek in mijn dankbaarheid. En toch, dat heeft te maken met de vernieuwing van ons denken. En toch heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt. En mogen we dankzij Jezus Christus kinderen van het licht zijn. Voor ons is een nieuwe dag begonnen. Gemeente, houd het vast. Houd uw identiteit in Christus vast. Als u dit doet, naar u kijkt, naar uzelf kijkt, komt u tekort. Altijd. Altijd twijfel. Maar zie uw heiland. Daarmee kunt u verder. Houd dit vast. Mag u groeien in geloof, in toewijding. Is zo nodig. Ik kan het ook negatief zeggen. Weet u, avondmaal vieren is een medicijn om te voorkomen dat we weggroeien bij God vandaan. Daar kom je soms ook tegen, hè? Vanmorgen hebt u mogen gedenken, hè, en vieren. Er was vreugde in de gemeente. 7 nieuwe lidmaten. En ja, dat geeft vreugde in je hart. Maar we komen ook tegen dat door alle stilte heen mensen weggroeien van de gemeente. Hoe komt dat? Omdat men geen zicht meer heeft op het offer van Jezus Christus. Omdat men het nieuwe, wat God met de dood in Jezus Christus geschapen heeft, niet eigen gemaakt heeft in het persoonlijke leven. Ja, als je het niet eigen maakt en niet elke keer waar je bij bepaald wordt, ja, dan kun je zomaar weggroeien. Dan wordt het geloof niet meer relevant. En dan zeg je van ja, het zegt me niks meer. Vreselijk. Hoort u wat ik zei? Ik zei het te snel. Vreselijk. Weggroeien van je heiland. Want dan deel je ook niet in die andere nieuwe dag die gaat komen als Christus terugkomt. Er komt nog een dag van de volkomen verlossing. Om geen last meer te hebben van je oude mens. Om waar dan de totale nieuwe schepping, de nieuwe mens tot ontplooiing komt. Dat is de dag waarop God in Christus alles definitief nieuw maakt. Dat wil je toch niet missen? Daarom geloof en maak eigen het werk van Jezus Christus. Vind je nieuwe identiteit in deze Here en Heiland. Leef vanuit het offer van Goede Vrijdag. Vier avondmaal. Blijf avondmaal vieren totdat Jezus terugkomt. Of dat u zo oud geworden bent dat u gaat ontslapen in Christus. Leef reeds Pasen. Dat zal uitmonden op die grote nieuwe morgen. Amen. gaan samen danken. Heere God, dank u wel voor deze godsdienstoefening. Waar we horen van uw Zoon Jezus. Wie hij is. Hoe hij betrokken is geweest voor de discipelen tot het laatste moment. Terwijl dat afgruwelijke lijden aanstaande was. Om op die witte donderdag de paaschaviering veilig te stellen. En daarna liet hij zich gevangen nemen. Om te verwerkelijken de nieuwe dimensie aan deze viering. Om als lam Gods zich te offeren voor de discipelen en voor ons zoals ze hier vanavond bijeen zijn. Heb dank, Heere. We zijn verwonderd. We kunnen ons afvragen, wie heeft u raad gegeven? Ah, dit is een plan van u. En u hebt het bedacht. En u hebt het in uw Zoon Jezus Christus uitgevoerd. Wat een liefde. Liefde tot het einde. Dank u, Heere, dat het evangelie zo bijzonder is. Dat we door het geloof in deze Here en Heiland reeds nu mogen delen in de vrijheid, in het kindschap. Dat we mogen weten, de dood is ons voorbij gegaan. Ook al moeten we naar lichaam misschien nog sterven. En toch daar dat nieuwe leven. Leven als vrucht van de opstanding van Jezus Christus met Pasen. Opstanding mogelijk, omdat in Christus alles is volbracht. De hele wet is in hem vervuld. Wij hoeven niks te doen. Hij heeft het voor ons gedaan. Dank u, Heere. En we smeken u dat u ons helpt, omdat dat dit evangelie ons denken zal vernieuwen. Steeds weer opnieuw. De boze probeert elke keer weer hier een bedekking op te leggen. Maar dat we dit vasthouden. Dat we vernieuwd zijn. Een nieuwe schepping. Dat we leven in een nieuwe dag. Een nieuwe periode. Omdat we geloven. Deze Here en Heiland. Ga met ons mee. Deze week in. Misschien zijn we wel weer heel druk met van alles en nog wat. Er wordt zoveel van ons ook gevraagd op school. Op het werk en aan de andere kant dat we ook beseffen dat het is een stille week. Dat we zo toeleven naar Goede Vrijdag. Waar we gedenken het offer van Jezus. Waar we verder leven naar Pasen. De overwinning van de zonde en de dood. De macht is gebroken van de dood. Geweldig. Waar we verder leven. Gericht op u en uitziende naar die nieuwe dag die komen gaat. Een nieuwe dag, begin van een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. Heere, u kent ons. Geef wat we nodig hebben, waar zorg en moeite is, pijn, onzekerheid, dat we ons vastklampen. En zicht blijven houden op u. Geef kracht naar kruis, Heere. Help ons zo. Heb dank dat we elkaar mochten ontmoeten rondom uw woord. Doe verzoening over onze tekorten en gebreken. Zie ons allen aan. In de naam van uw Zoon, Jezus. Amen. Tot slot gaan we samen onze God groot maken met het zingen uit Psalm 118. Daarvan de versen 7 en 14. Psalm 118, de versen 7 en 14. En u krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven voor de doelen die op de weekbrief staan. Gemeente, ik mag u wegsturen naar uw huizen. Maar voordat we dat doen, krijgt u de zegen mee. Laat u zegenen en wees een zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.